Ik wil met jullie over een heel bijzonder thema nadenken vanmorgen. En dat is datgene wat daar eigenlijk geprojecteerd staat. Dat God wil wonen bij de verbrijzelde en nederige van geest. Dat is best een indringend thema vanmorgen. Alleen al als je dus dit opschrift zo leest. Dat God wil wonen bij de verbrijzelde en nederige van geest. Daar kun je eigenlijk al een hele morgen over nadenken. Wat dat te betekenen heeft. En ik wil twee teksten lezen met jullie, waarin dat zo duidelijk wordt. En dan wil ik nog even God vragen voor wijsheid en grote vrijmoedigheid om te spreken. Het eerste is Jesaja 57, vers 15. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont, en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Ik lees dit vers nog eens. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en in wiens naam en wiens naam de Heilige is, in de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. En als tweede de jaartekst, Johannes 12, vers 26. Indien iemand mij wil dienen, hij volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat we vanmorgen zo samen zijn en dat u in ons midden bent. Heer Jezus, dat u met ons zo samen de lofzang aanheft voor de Vader. We willen u zo danken voor deze tekenen van brood en beker. Deze bijzondere tekenen, eenvoudig, maar zo'n diepe betekenis. Wat ook die eenheid en die eensgezindheid, maar vooral de eenheid in het lichaam van Christus zo tot uitdrukking brengt. Maar ook tekenen dat u ons lief hebt. Maar tekenen ook van een hoge prijs die betaald werd. Vader, wil die me grote vrijmoedigheid geven en wil die me helpen om de dingen die ik zo op papier heb gezet, dat die daar leven in blaast. Dat we geholpen worden bij het spreken, maar ook in het luisteren. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De jaartekst van ons, die komt heel regelmatig terug. En dat is, indien iemand mij dienen wil, hij volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En ik wil de komende tijd wil ik met jullie nadenken over wat het nu betekent. Dat de Heer Jezus zegt, daar waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En ik denk dat om daar te zijn waar de Heer Jezus is, dat dat een bepaalde prijs vraagt. Het is soms zo dat we over dingen misschien erg lichtzinnig eigenlijk nadenken, of misschien helemaal niet nadenken. Dat we zeggen, ik wil daar zijn waar de Heer Jezus is. Maar wat betekent dat dan nu concreet? En wat betekent dat nu precies voor je eigen leven? Kan dat zo maar dat je zegt van, ik wil daar zijn waar Jezus is? Wat betekent dat nu eigenlijk heel concreet? En ik wil met jullie nadenken over wat het betekent om bij hem te zijn. En dat dat een bepaalde prijs eigenlijk vraagt. En dat is verbrokenheid en nederigheid. Verbrokenheid en nederigheid. En daar wil ik met jullie zo over nadenken. Ik heb dat vorige week even aangehaald in die verbrokenheid. Maar dan wil ik vandaag wil ik daar iets ja, meer over zeggen. Weet je, voordat een mens tot bekering komt, dan zal hij eerst eigenlijk zijn positie ten opzichte van God moeten zien. Voordat hij tot die diepe overgave komt en die verbrokenheid komt, dan zal er iets moeten gebeuren in het leven van een mens. En in Jesaja 56, vers 15, wat we zo hebben gelezen, daar laat God zien dat hij in de hoge en de heilige woont en dat hij bij de verbrijzelde en nederige van geest woont. En deze term van verbrijzelde en nederig van geest, wat betekent dat nu eigenlijk? Ik zal u eerst uitleggen wat het niet betekent en daarna proberen uit te leggen wat het wel betekent. En dan wil ik met u naar het leven van Paulus gaan kijken, hoe dat een proces is in het leven van een persoon, om te komen tot die verbrokenheid, tot die nederigheid. En ik heb Paulus gekozen, ik werd bij Paulus bepaald, omdat hij een heel sterk karakter heeft, een hoge opleiding heeft, een man met enorme capaciteiten heeft. En dat die dan, die uit eigen kracht, eigen doen, eigenlijk vanuit zijn eigen capaciteiten, hoe hij komt tot nederigheid en verbrokenheid. Terwijl die eigenlijk van mens uit enorme capaciteiten heeft. En dan wil ik dat gaan toepassen op onszelf en dan een conclusie trekken, een praktische toepassing. Dat is eigenlijk de opbouw in vogelvlucht. Als je het hebt over nederigheid en nederig en verbrokenheid van geest, kunnen we soms eraan denken dat het te maken heeft, dankjewel Stefan, zonder te vragen, prachtig. Dan zouden we eraan kunnen denken dat het gaat om mensen die veel hebben meegemaakt, die van de ene moeilijkheid in de andere vallen. Of dat mensen zijn die veel met ziekte of tegenslag te maken hebben gehad. Of dat het mensen zijn die heel veel, in hun leven veel moeite gekend hebben. Of verdriet hebben gekend. Toch is dat niet. Het kan wel leiden tot nederigheid en het kan wel leiden tot verbrokenheid. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt met een nederige geest of een verbroken geest. Vaak zie je eigenlijk zelfs het tegendeel. Dat mensen die veel tegenslag hebben gehad of veel verdriet hebben gehad. Of dat ze heel veel moeite en pijn hebben gekend. Dat er in hun leven eigenlijk iets komt van een bitterheid. Of van wrok. Of van een diepe opstandigheid. Of dat er in hun leven iets komt van zelfmedelijden. Ik heb dat vaak ook in de pastorale hulp die je dan mensen biedt die veel pijn en moeite kennen, waarvan je denkt van ze grijpen naar de God en ze zoeken de relatie met God, dat het vaak zo is dat het mensen echt, dat ze God ervoor verantwoordelijk houden en dat ze bitter worden en dat er echt iets komt in hun leven van zelfmedelijden. Dus mensen die veel hebben meegemaakt, een pijn en moeite hebben gekend en daardoor een tegenslag die hun heeft, dat is niet wat de Bijbel eigenlijk bedoelt met nederig zijn of verbrokenheid van geest. Arm van geest of verbrokenheid van geest of zoals het in Jesaja 15 staat, dat is ook niet dat je eigen persoonlijkheid of je eigen karakter gaat onderdrukken of dat je dat gaat misvormen. Dat is soms een gespeelde nederigheid. En vaak zie je dan dat iemand die zich nederig opstelt, omdat hij vanuit een bepaalde theologische achtergrond zijn persoonlijkheid of zijn karakter gaat misvormen, dat je dan ook ziet dat hetgene wat hij zegt en wat hij doet, dat komt niet overeen. Omdat het van buitenaf is wat hij dus nederigheid, dat er van buitenaf iets wordt opgelegd, of je legt het jezelf op, of andere mensen leggen het je op, of een kerk legt het je op, of een overheid legt je iets op. En dat vervormt of misvormt je karakter. En dan buig je, maar dat is dan opgelegd van buitenaf, maar van binnenuit is er niks veranderd. En dat kun je dan zien, eigenlijk dat mensen een nederige houding hebben, terwijl hetgene wat met hun, wat ze doen en wat ze zijn, dat klopt niet. Dat komt niet overeen met elkaar. Dus het is ook niet zo dat je zegt van arm van geest of verbrokenheid van geest, dat heeft iets te maken dat je persoonlijkheid of je karakter gaat onderdrukken of misvormen. Het is ook niet dat arm van geest of het verbroken zijn van geest, dat is ook niet mensen die een bepaald intelligentieniveau hebben. Soms vind je wel eens dat mensen die geestelijk gehandicapt zijn, dat die in Bijbelse zin arm van geest genoemd worden. De Bijbel bedoelt dat helemaal niet. De Bijbel bedoelt dat helemaal niet, met arm van geest of verbroken van geest. Wat is het dan wel? Als je kijkt naar de mensen waarvan je dus iets vindt van die verbrokenheid, dan zie je eigenlijk, als ik dan kijk naar het leven van David, dan komt hij tot de uitspraak dat hij zegt, wie ben ik dat gij naar mij omziet? Dan ontmoet hij God en dan zegt hij, wie ben ik dat gij naar me omziet? Als je kijkt naar het leven van Mozes, dan komt hij bij die brandende braamstruik en dan ontmoet hij eigenlijk God in zijn heiligheid. En wat dan gebeurt bij Mozes, die een hele sterke persoonlijkheid is, een opvoeding heeft gehad in Egypte. Hij komt dan in die confrontatie met God en dan zegt hij, ik ben helemaal niet bekwaam van mezelf om een volk vanuit Egypte te leiden. Als ik kijk naar Jesaja, dat vind ik een van de mooiste dingen, als hij een visioen krijgt en hij ziet dan de heerlijkheid van God, hij ziet de heiligheid van God, dan zegt hij, wie ben ik? Een man onrein van lippen. Deze mensen die hadden een verbrijzelde en nederige geest. En wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben, en dat zul je ook bij Paulus zien, dat is dat ze een ontmoeting met God hebben gehad. Van nature uit zijn het grote persoonlijkheden. David, grote persoonlijkheid. Mozes, fantastische leider. Paulus, een grote persoonlijkheid. Jesaja, een groot profeet. En wat ze eigenlijk, waar je dan de kern vindt van de nederigheid en het verbroken zijn van geest, dat is niet dat er iets van buitenaf wordt opgelegd, ook niet dat ze dus veel hebben moeite hebben gekend of pijn hebben gekend, maar wat deze mensen allemaal, noemer die ze samen hebben, dat is dat ze een ontmoeting met God hebben gehad en in dat licht van om God zo te ontmoeten in zijn heiligheid, in het licht worden geplaatst en dan pas eigenlijk komen te, op zichzelf kunnen zien en zeggen van, ja, wie ben ik? Ik kan mezelf niet redden. Ik ben een zondaar. Ik ben onrein. Ik ben onheilig. Dat wil niet. En eigenlijk zie je in al deze mensenlevens dat zo snel als er een ontmoeting is met de heiligheid van God, dat er dan een buigen komt. Maar dan gebeurt er iets innerlijks. Een innerlijke verandering. Een innerlijke verandering. Niet van hunzelf, dat ze dat zelf zich opleggen. Het is ook niet dat dat wordt opgelegd van buitenaf. Maar het heeft iets te maken dat deze mannen en ook vrouwen, waarin je dat ziet, in Maria bijvoorbeeld, dat ze een ontmoeting heeft en dan buigt voor de heiligheid. Waarom? Omdat ze, zoals Jesaja dat zegt, wie ik. Omdat er een ontmoeting heeft plaatsgehad met de heilige, met de verhevene, met de almachtige, de alomtegenwoordige, de alwetende, de eeuwige. En dat is iets zeer indrukwekkends. Als je dat, daar willen we vanmorgen, willen we daar zo over nadenken. En ik wil even een proces jullie schilderen van een man die heel veel capaciteiten heeft. Die zelfs, waarvan je eigenlijk in eerste instantie zegt, dat is een man die is nederig. Want hij is een ijveraar voor God. En dan kom je tot de conclusie dat hij pas een nederige geest krijgt als hij een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus. Heel persoonlijk. En daar gaan we over nadenken. En dan wil ik die stap maken naar jullie zelf, naar onszelf. Ik heb die stap ook naar mijzelf gebracht. Van, wat betekent dat nu voor mij? Dat ik nederig, ben ik nederig? Ben ik verbroken van geest? Dat is eigenlijk de essentie van de prediking. Dat je daarmee een spiegel krijgt voorgehouden van, Ben ik nederig en heb ik een verbroken geest? Waarom wil ik dat jullie eigenlijk, wat is het doel? Het doel is dat ik wil laten zien dat er niks mooiers is. Je leven kan niet meer vervuld worden als dat God bij je woont. Want hij woont bij de nederige en verbroken van geest. Daarom wil ik dat zo schilderen, daarom heb ik dat zo opgebouwd. Het is zo dat er is niks beters. Ik kan me niks voorstellen in mijn leven. Helemaal niets wat beter is als dat God bij me woont. Wat beter is dat ik mijn vervulling in hem vind. Maar de prijs die dat heeft, dat is verbrokenheid en nederigheid. En dat is ja, een heel moeilijk proces kan dat zijn. En dat gaan we eens bekijken aan de hand van het leven van Paulus. Paulus, die wordt de eerste keer genoemd in Handelingen 7. En in Handelingen 7, daar is de steniging van Stefanus. Hij staat daarbij en de mensen die hem stenigen, die leggen de mantelen aan de voeten van Saulus. En hij bekijkt dat allemaal en hij vindt het goed. Hij vindt het heel goed. Hij vindt het ontzettend goed dat er iemand gestenigd wordt, omdat hij dacht, en die gedrevenheid, die zullen we zo dadelijk lezen, hij dacht namelijk dat er een enorme sekte was opgekomen. Een sekte die Jezus, een gewoon mens, aanbaden. En hij was een ijveraar voor God. Het was een man die een enorme opleiding had gehad. Een Jood uit Tarsus. En dan staat er zo prachtig beschreven dat hij aan de voeten van Gamaliel zijn onderwijs had gehad. En Gamaliel was een van de topleraren. Dat was, als je bijvoorbeeld hier naar binnen komt en zegt, waar heb je je opleiding gehad? Dan zeg je, ik ben in de school van Einstein geweest. Nou, dan denk je, nou, dat is iemand. Hebben Einstein? Hij was bij Gamaliel. Dat zegt ons niks, maar toen in die tijd dat die man genoemd werd in het Joodse denken en het alles wat hij was, dat was de Einstein van die periode op geestelijk gebied. Gamaliel, aan de voeten van Gamaliel. En daar had hij zijn opleiding gehad. Het was nog iets heel bijzonders met Paulus. Hij had namelijk vanaf de geboorte had hij een Romeins burgerrecht. Zeer uitzonderlijk. Als Jood had hij een Romeins burgerrecht. Hij was burger van het Romeinse Rijk. Hij was een ere, dat was een eretitel. Dat is iets dat ik bijvoorbeeld een ereburger ben van de stad Amsterdam. Dat je een eretitel hebt, je krijgt iets, een ereburgerschap. En hij was vanaf zijn geboorte, had hij het Romeins burgerrecht. En dan zegt hij in Galaten 1 vers 14, zegt hij, ik heb het verder gebracht dan mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijke ijveraar voor mijn vaderlijke overlevering. En die vaderlijke overlevering, daar was hij zo hartstochtelijk mee, dat er op een gegeven moment komt er dat moment aan dat vele Joden zich buigen voor de Kyrios Jezus Christus. En hij als ijveraar voor God, die de vaderlijke overleveringen wilde bewaren, het daar diep en ver mee had gebracht, begint te moorden en sleept mensen de gevangenis in. En aan de Galaten schrijft hij dan, ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En wat waren zijn motieven? Zijn motieven waren, hij was een ijveraar voor God. In Handelingen 26, daar vind je dat hij bij de meest nauwgezette partij van die tijd was voor de Joodse godsdienst. En dat was de Farizeeërs. En daar had hij in geleefd. En dan komt er in Handelingen 26, laat dat maar even zien. Dan gaat hij dus beschrijven. Dan is hij voor koning Agrippa. En dan beschrijft hij eigenlijk tot wat voor een conclusie dat hij eigenlijk was gekomen. Hij zegt, ik voor mij was tot de slotsom gekomen dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazareër, fel moest optreden. Wat ik dan ook gedaan heb, te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had. En als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. In alle synagogen trachtte ik hen dikwijls tot toepassing van straffen, tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in het buitenlandse steden. Als je dit leest, de gedrevenheid, dat hij tot de slotsom is gekomen, dat hij fel moest optreden, en dat hij dat ook gedaan heeft, dat hij mensen vervolgd heeft, in de gevangenis heeft gegooid, dat hij ze zelfs heeft nagereisd naar buitenlandse steden, dan zie je de gedrevenheid en de passie van deze man. Een passie had hij, een passie voor God. Onthoud dat, een passie voor God. Het was niet zo dat hij een of ander projectje voor zichzelf had opgezet en had gedacht van laat ik deze groep eens pakken. Nee, zijn motieven was, hij was een ijveraar voor God. Maar was hij een ijveraar voor God? Hij noemde zich een ijveraar voor God. Maar was hij een ijveraar voor God? Weet je, ik heb dat gisteravond nog tegen Rietje gezegd, van ik kan me zo goed voorstellen dat de eerste gemeente, toen deze man tot geloof kwam, hè, als je dit nu gelezen hebt, dan zeggen wij, het is prachtig dat Barnabas hem erbij haalt en dat hij dan in de eerste gemeente komt in Jeruzalem. Maar je moet je eens voorstellen, daar wordt zo licht over gedacht. Ik moest aan mezelf denken. Je moet je voorstellen, iemand vervolgt je als christen en opeens dan pakt hij je kinderen. En hij vermoordt. Of je vrouw. Of je vader of je moeder. Dat is wat gebeurd is. En deze man, dat is een ijveraar voor God met een enorme capaciteit. Een enorme capaciteit. En dan is het zo dat ik hier even wil blijven stilstaan. Want vaak zijn christenen zo overtuigd. Zo overtuigd van hun gelijk. Dat ze zichzelf ijveraars voor God noemen. Wat bedoel ik daarmee? Weet je kunt zelfs in het evangeliseren, kun je zondigen. Zelfs in het evangeliseren kun je zondigen. Dan ben je een ijveraar voor God. En met de Bijbel in de hand, met de wet in de hand, vermoord je mensen geestelijk. En die grens, die wordt heel snel gepasseerd, dat als wij, zeg maar, wat God gevraagd heeft van u en van mij, dat is dat we getuigen zijn. We mogen getuigen zijn. We mogen verkondigen en getuigen zijn. Maar weet je, de fout die ik vroeger regelmatig maakte, dat was dat ik een scheidslijn overging. En dat was namelijk, ik begon te getuigen. En dan waren er mensen die naar me luisterden. En die gaven dan, zeg maar, ook een beetje tegengas. En dan begon ik van te getuigen, ging ik over naar het overtuigen van zonde en gerechtigheid. Ik begon te overtuigen van zonde en gerechtigheid en was daarmee op het gebied van de Heilige Geest. En ik zie nu dat ik soms mensen die met mij in discussie gingen, dat ik ze geestelijk gewoon vermoordde. Omdat ik overtuigen ging. In de Bijbel staat, in het Johannes Evangelie staat er dat de Heilige Geest het is die ons die overtuigt van zonde en van gerechtigheid. En hoe vaak komt het niet voor dat je dan ziet, en dan denk ik bij mezelf, als ik dan daarbij sta en ik zie dan iemand die dan gaat van het getuigen overgaat naar het overtuigen en van zonde en gerechtigheid, dat ik mezelf, ik me beklemd ga voelen. Dat ik mezelf in een harnas begin te komen. En dat ik dan, eerst heb ik het niet kunnen onderscheiden. Maar nu zie ik gewoon, dan word je een ijveraar van God. En God hoeft eigenlijk geen ijveraars. Wat God wil, zijn mensen die getuigen van hem. Zo snel als je dat een ijveraar wordt. Zo snel als je zelf de wet in de hand neemt. Zo snel als je zelf gaat overtuigen. Met de volste overtuiging. Het probleem is namelijk bij Paulus, vind ik zelf, dat ze, je kunt hem oprecht noemen. Je kunt echt iemand noemen met passie. Weet je, het bijzondere vind ik namelijk, dat als ik zo kijk naar hetgene wat er geschreven staat over zijn leven zonder Jezus Christus, en zijn leven met Jezus Christus, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Zijn karakter is niet veranderd. Hij is gedreven. Hij is een man die ervoor gaat. Hij is een man die zich inzet. Maar wat is er dan veranderd? Het veranderde is dat hij totaal anders gefocust is. Eerst was hij een ijveraar van God. En dan komt hij Jezus tegen. En Jezus zegt tegen hem, je wordt een dienaar van mij. Is wat anders. Is totaal wat anders. Een ijveraar van God. Je ziet ook in zijn eigen, in hetgene wat hij dus eigenlijk doet. En wat hij laat en hoe hij het eigenlijk inpakt, is toch eigenlijk ook een gedrevenheid vanuit zichzelf. Van, dit zijn de overleveringen van mijn volk en ik zal daarvoor opkomen. En als hij dienaar wordt van Christus, is hij, zijn karakter is totaal anders gevormd. Weet je, het bijzondere is eigenlijk, dat is dat woord zachtmoedigheid. Ik weet niet of u weet wat dat woord eigenlijk betekent, zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, dat betekent eigenlijk het volgende. Je kunt het beste omschrijven, zoals dat woord in de Bijbel wordt gebruikt. Je kunt je voorstellen, je hebt Dick en Linda die weten precies wat ik bedoel. Je hebt een paard wat ongetemd is, met een ongelooflijke kracht. En dat paard, als je dus dat ongetemd is, dan is die kracht van dat paard, dat kan alle kanten op. En weet je wat zachtmoedigheid nu betekent? Dat paard, dat krijgt een ruiter. En die ruiter, die leidt die kracht. Die kracht is hetzelfde. Maar die ruiter, die leidt die kracht daar waar hij vindt dat die kracht naartoe moet. Ik vind het schitterend om, zeg maar, die dressuur te zien. Die kracht, die fierheid van dat paard, de ruiter erop. En die precies laat, die, dat paard laat lopen in een draf en in een galop. En hoe de termen ook heten. Maar dan zie je die fierheid van dat paard en die kracht. Die kracht van Paulus, die was ongetemd. Die ging tekeer. En dan krijgt hij een berijder. Jezus. Een dienaar. En die gaat hem met dezelfde passie, die kracht die is nog altijd voorhanden, maar die passie die hij dan heeft om gemeentes te stichten en te getuigen, dat is iets wonderbaarlijks. En dan zie je eigenlijk dat wij, als we getuigen, dan kunnen we zondigen en evangeliseren. Als die kracht in ons van het evangelie, als die ongebreideld komt, zonder dat er een ruiter bij ons is, zonder de zachtmoedigheid, zonder die zachtmoedigheid. En dan is het zo dat die Paulus, die dan, zeg maar, in die toestand, gaat hij naar Damascus. Hij gaat naar Damascus om de mensen van die weg te pakken. En als hij ze te pakken krijgt, dan gaat hij ze dwingen en hij gooit ze in de gevangenis en hij stemt toe in hun vervolging. En dan komt er iets heel bijzonders. Op weg naar Damascus ontmoet hij de Heer Jezus. En dan staat er, ik vind het zo prachtig, dat hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dan zegt Saul, zegt, wie zijt gij Kyrios? Wie zijt gij Kyrios? Ik heb dat eens ooit uitgelegd, dat woord Kyrios, wat dat betekent. De Heer. Wie zijt gij Kyrios? Hij weet het meteen. Dit is de Kyrios. Die mij tot mij spreekt, is de Kyrios. En dan zegt Jezus in zijn genade, ik ben Jezus. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan komen die prachtige woorden dat Jezus zegt, want hiertoe ben ik u verschenen om aan u, om u aan te wijzen als dienaar en getuige. Als dienaar en getuige. Wat is dat toch wonderlijk? En weet je, het wonder is eigenlijk het volgende. Wat ik hier nu laat zien, dat heeft me echt van mijn stuk gebracht. Daar heb ik een hele tijd over moeten nadenken. Gelukkig heb ik er al een paar weken geleden, dat ik zeg maar zo'n preek die wordt geboren. En dan haal je heel veel dingen, breng je samen. Maar wat ik las in Galaten 1 vers 15, daar heb ik echt, toen ik dat las, toen moest ik even stil zijn. Laat maar eens zien. Daar staat in Galaten 1 vers 15, daar zegt Paulus zegt het volgende. Maar toen het hem, die mij van de moederschoot af geroepen heeft. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Waarom brengt men dat zo van mijn stuk? Ik weet niet of je dat in de gaten hebt. En dat is namelijk dat deze man, die was al vanaf de moederschoot afgezonderd. Hij was al van de moederschoot was die afgezonderd. En de vraag die bij mij dan opkomt, aan de ene kant zie je daarin Gods grote soevereiniteit, maar de vraag die bij mij opkomt, waarom dan niet bij Stefanus tot geloof komen? Waarom laat God het toe, terwijl deze man vanaf de moederschoot is afgezonderd, waarom laat God het niet toe dat die broeders en zusters vermoord? Hoe komt het nou dat als hij daar bij Stefanus ziet, dat getuigenis ziet, die stralende, het stralende gelaat van Stefanus ziet, dat hij dan niet de knieën buigt? Waarom laat God dat gebeuren? Waarom laat God dat proces gaande? Hoe komt het nou? Er waren zoveel vragen die naar mij toe kwamen van, hoe is het nou mogelijk dat een man die van de moederschoot is afgezonderd, en je ziet dat bij Johannes de Doper, je ziet dat ook bij Jesaja, je ziet deze uitdrukking vanaf de moederschoot afgezonderd, het zie je vaker terugkomen in de Bijbel. Waarom is het nu zo dat hij niet bij Stefanus tot geloof komt? Waarom die ellende allemaal? Die ellende over de gemeente. Het is zo dat ik kan er niet een eensluitend antwoord op geven, maar voor mijzelf heb ik wel wat antwoorden. Wel wat antwoorden erop. Een van de antwoorden voor mijzelf is dat God laat zien, en nu moet je echt goed opletten, dat God laat zien dat niemand uit zichzelf tot bekering komt. God laat zien in het leven van Paulus dat het wat genade is. Wat genade is. Weet je, ik heb wat meer tijd dan om over deze teksten na te denken en te bidden. En dan zie ik eigenlijk, ook in verbinding met andere teksten, die zal ik zo dadelijk noemen, maar dat God het is die het initiatief neemt. God wil een ontmoeting met Paulus. God wil een ontmoeting met David. God wil een ontmoeting met Mozes, met Jesaja. Met Petrus. Het is God. Het is God. En dan zie je dat hele leven van die man, van Paulus. En dan zie je dat God al voor de grondlegging der wereld hem heeft afgezonderd. Dan zie je dat hij zondigt. Dan zie je dat hij moordt. En dan komt er een moment dat hij ziet, zelf ziet. Zelf ziet. Hij schrijft zelf aan de Galaten. Ik ben vanaf de moederschoot ben ik afgezonderd. En voor mijzelf was het echt een van de, ik heb daar vele vragen over, hoe zo'n, maar een van de dingen die het mij openbaart is, dat het God is die het initiatief neemt. Dat het God is die mensen wil ontmoeten. En weet je, dan kom je ook bij die tekst Romeinen 8 vers 29, waarin je dan ziet wat dit gedeelte eigenlijk zo ook laat zien. Daar staat er dan zo'n diepe tekst. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Het roepen van God is de eerste daad. Het roepen van God. En ik geloof dat God roept ook door deze prediking heen. Dat God roept als we preken, als we getuigen. Als hij roept, dat is die roepstem. Het roepen, daarin zie je eigenlijk dat God ontrukt. Hij ontrukt de mens vanuit die duisternis en brengt hem in de koninkrijk van zijn liefde. En dan zie je dat hij in Paulus, met al zijn kwaliteiten wat deze man heeft, is het zo dat hij, als hij een ontmoeting heeft met God, wordt alles verpulverd in zijn leven. Alles. En dan zie je dat hij buigt. Die tekst uit Romeinen, die laat zien dat het hele initiatief ligt bij God. En je ziet het bij Paulus, dat het initiatief ligt bij God. En ik denk, en dat is het eerste, ik denk dat als je het hebt over nederigheid en de nederigheid van geest, waar we zo over nadenken, dan heeft dat alles ermee te maken waar je begint. Waar je begint. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat als een mens denkt dat hij zichzelf nog kan bekeren, hè, dat hij zelf tot bekering komt, dat hij het is, dan denk ik dat je dus moeite hebt met die tekst van nederigheid en verbrokenheid. Ik geloof dat God roept en wij bekeren. Dat God roept en wij bekeren. Het is zo dat is zo'n belangrijk gegeven wat ik nu zeg. Omdat je soms heb je dan luister ik zo naar de EO en dan vroeger waren er nogal wat programma's en nu ook vind je diezelfde programma's. En dan zie je eigenlijk dat mensen een getuigenis geven. En ze vertellen dan over de moeite, hoe ze in de goot zijn gekomen, wat er eigenlijk allemaal in hun leven is gebeurd. En op een gegeven moment, dan komt er iets in hun leven en dan grijpen ze of roepen ze naar God. En dan opeens wordt alles anders. En dan, dat is stevast, is dit zo van, ik heb dit en dit gedaan. En dat kun je dan geestelijk invullen. Ik heb me tot God bekeerd. Ik heb een besluit genomen. Het allerergste vind ik altijd als er gezegd wordt, ik heb het besluit genomen om Jezus te aanvaarden als mijn Heer. Ik heb het besluit genomen. Ik vind het echt, soms, dan denk ik van, hoe is het nu mogelijk dat iemand zegt, ik aanvaard Jezus als Heer. Hij is Kyrios. Of ik dat nu aanvaard of niet, hij is de Kyrios. En dan zie je eigenlijk die getuigenissen, ik luister dan ook met heel veel interesse in na. Maar op een gegeven moment, dan, als je dat een psycholoog zou voorleggen, een onbekeerde psycholoog, en die hoort dat verhaal, dan zeg je, ja, ik kan daar ook wat van vertellen. Ik kan daar ook iets over zeggen, hoe zoiets tot stand komt. Nu wil ik niet gaan uitleggen hoe mensen tot bekering komen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het is wel heel erg essentieel dat je dus je afvraagt van, hoe ben ik tot bekering gekomen? Ben ik echt in die ontmoeting met God geweest? Heb ik zijn roepstem gehoord? Heeft hij me geroepen? En heb ik daar een antwoord op gegeven? Of is het zo dat je dus in de moeilijkheden bent gekomen en je zegt van, ik heb dit geprobeerd en ik heb dat geprobeerd. En ik kan je zeggen dat als we worden opgebeld door de EO en dan heeft iemand met de nazorg gesproken en we krijgen een naam door. Alle alarmbellen gaan dan bij mij rinkelen. Waarom? Omdat ik de zoveelste in de rij ben. Psychiater deze psycholoog, dit geprobeerd, reiki, andere occulte zaken, waarzegger, gestreken, heeft niks geholpen. Bellen we de EO nazorg en dan laten we Edward Kuiper komen. En dan komt hij met Ellie en zit hij daar en dan wordt er nog eens wat geprobeerd. Misschien helpt God. Misschien is het Jezus wel. Dan praten wij over bekering, dat je aanvaardt, de Heer Jezus aanvaardt. En dan wordt het hoofd gebogen, een zondagsgebed gebeden en dan staan we met de handen open. Zo, nu eens kijken wat God gaat doen. Dat is geen bekering. Dat is geen bekering. Ik geloof dat er, ik ben daar echt van overtuigd, ook in de Bijbel zie je dat, dat er vaak schijn is, schijn. Schijn in de zin van, wat kan ik ontvangen? Ik heb zoveel moeilijkheden gehad, dat en dat en dat heeft niet geprobeerd, niet geholpen. En dan is het zo, dan keer ik me nu tot God en dan kijken wat er gebeurt. De roep is niet geweest. Er is geen nederigheid geweest. Zoals je bent, wil je dat God naar jou toe komt. Dat hij zich aanpast in je leven. Maar dat is geen bekering. Dat is geen bekering. Dat heeft ook niks met nederigheid te maken en verbrokenheid. Nu is het zo. Het bijzondere is dat soms God toch op deze wijze werkt. Dat mensen hulp roepen. Hem, zeg maar, op deze manier eigenlijk aanvaarden. En de genade van God is dat er soms ook echt een wedergeboorte plaatsvindt. Ik kan dat gewoon niet verklaren, maar het is wel ontzettend belangrijk. Je kunt niks voorschrijven. God is soeverein. God gaat zijn weg. Maar het is wel belangrijk hoe wij met mensen omgaan. En hoe je jezelf toetst. Want het is wel zo dat als je in die status blijft, dat je zegt van, God is voor mij iemand die me geeft. Dan zul je niet tot die diepe nederigheid en verbrokenheid komen. En zul je dat niet, dat overweldigende wat je kunt ervaren in je relatie met God, dat zal voor jou bedekt blijven. Omdat er een moment moet komen dat je dus zegt van, Heer, ik wil me echt buigen voor u. Ik wil me echt bekeren. Bekeren. Bekeren betekent omkeren. Totaal omkeren. Totaal ander leven leiden. En wat hoort erbij? Ik sla een paar dingen over in voor de tijd. Maar wat hoort erbij? Dan moet je de 2 Korinthe 7 vers 10. Wat zijn nu de ingrediënten van een bekering? De ingrediënten is dat als God roept, dat je dus in die heiligheid komt. In die heiligheid en dat je ziet, ik ben onrein, ik ben onheilig. En dat betekent, een bekering heeft 2 belangrijke ingrediënten. Het eerste is, er is geloof in Jezus Christus als Heer. En het tweede is, er is berouw. En dat is deze tekst, 2 Korinthe 7 vers 10. Daar staat, want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar God, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft, welk een ernst, meer nog verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Wat Paulus eigenlijk hier zegt, er is een droefheid naar de wereld en er is een droefheid naar God. Wat is het verschil tussen een droefheid naar de wereld en de droefheid van God? Een bekering die gaat absoluut gepaard met een droefheid naar Gods wil. Wat is een bedroefdheid naar Gods wil en wat is een bedroefdheid naar de wereld? Een bedroefdheid naar de wereld is een wroeging. Het is geen droefheid, het is een wroeging. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je gaat naar de winkel. Ik heb net Edward als positief bij... Edward gaat naar de winkel. Hij ziet er een prachtige pen. En die denkt, die wil ik graag hebben. Hij pakt die pen, steekt hem in zijn zak en hij gaat langs de kassa. Nu komt hij bij dat poortje, het begint te rinkelen, ze houden hem aan en ja, inderdaad. Pen. Edward heeft er spijt van. Hij kent de droefheid van de wereld. Waarom? Hij is betrapt. Hij is betrapt. En dat brengt natuurlijk enorme droefheid. Maar dat is niet de droefheid naar Gods wil. Dat is een droefheid van de wereld dat je wroeging kent. Je hebt dingen verkeerd gedaan en je bent betrapt. En dan is het zo dat als je bijvoorbeeld, ik zie veel studenten voor me, maar als je dan aan het, je bent de proefwerk aan het maken. En dan is het zo dat op een gegeven moment begin je te spieken. En dan is het zo dat het lukt. En dan denk je, en dan krijg je het proefwerk terug, een 8. Super. Nu blijkt echter dat de buurman, die heeft dezelfde fout, en de leraar roept je. Die zegt, luister, je hebt een 8, maar die zat naast je en die heeft precies dezelfde fout als jou. Volgens mij heb je gespiekt en je krijgt geen 8, maar ik trek je zoveel punten ervan af. Dan is er van dat, is er een droefheid gekomen naar de wereld, je bent betrapt. Dat is een vroeging. Wat betekent een droefheid naar Gods wil? De droefheid naar Gods wil betekent dat je een ontmoeting hebt met God en je ziet dat er een zonde is in je leven. En het bijzondere vind ik eigenlijk met zonde, dat is dat we het besef moeten hebben dat ik niet jou iets aandoe, maar dat ik God iets aandoe. Als bijvoorbeeld Jozef, als die wordt verleid door de vrouw van Potifar, dan zegt hij niet, ik zondig dan tegen Potifar of ik zondig tegen jou. Nee, waarom zou ik dat doen, zegt hij. Ik zou tegen God zondigen. David met Bathsheba. Dan is het niet zo dat hij zegt van, dat David zegt van, ik heb gezondigd tegen de man van Bathsheba of tegen haar familie of tegen Bathsheba. Maar David zegt, tegen u en u alleen heb ik gezondigd. De zonde, als we zondigen, dan heeft dat iets te maken met onze relatie met God. Natuurlijk vertroebelt dat onze persoonlijke relatie, maar het heeft te maken met een relatie met God. Je zondigt tegen God, tegen zijn schepping, tegen zijn almachtigheid. Je zondigt tegen God. En als je dan die ontmoeting met God hebt kent en zijn heiligheid, dan komt er die verbrokenheid en dan komt er die nederigheid en dan zeg je van Heer, tegen u en u alleen heb ik gezondigd. Ik ken die droefheid in mijn leven. Ik ken die droefheid. En droefheid naar Gods wil. Verbrokenheid, dat heeft alles te maken dat we oog in oog staan met het kruis van Golgotha. Dat heeft er alles mee te maken met dat we oog in oog staan met hetgene wat zonde heeft aangericht. Dat we oog in oog staan met ook de liefde van God en zijn genade en barmhartigheid. En dan komt dat buigen. En ik heb zo, als einde wil ik jullie een paar dingen vragen. Gewoon om er zo over na te denken. Het eerste is, dat ik je zou willen vragen om eens na te denken over waar je bekering eigenlijk op gebaseerd is. Als je teruggaat naar je eigen bekering. Als je teruggaat naar je eigen bekering. Waarop is dat gebaseerd? Als je de diepte wil met God, dat je zegt, ik wil dat God in mijn leven woont. En je gaat terug naar je bekering. Waarop was dat gebaseerd? Waarop was dat gebaseerd? Ik ben een boek aan het lezen over Prediker en Predikers van Dr. Lloyd-Jones. En hij zegt daarin dat het zo is dat de grootste fout van de kerken, dat is dat ze denken, dat de predikers denken, dat alle mensen die in de kerk zijn, dat dat bekeerden zijn. Dat dat mensen zijn die de Heer Jezus kennen. En als je van geboorte in de gemeente bent gekomen, of je hebt problemen gehad en je hebt gezegd, nou, God lost me die problemen op. De vraag is, waarop is je bekering gebaseerd? Heeft dat te maken met dat je die droefheid naar Gods wil gekend hebt? Dat je zegt van, Heer, u bent daadwerkelijk de Almachtige en ik ben zonder u verloren. U bent gekomen in mijn leven om zich te openbaren. En ik wil een antwoord geven en me daarom een andere weg kiezen. Waarop is het gebaseerd? Waarop is je bekering gebaseerd? Het tweede is, waarop vertrouw je? Waarop vertrouw je? Op opleiding, op je werk, op geld, relaties met mensen, je eigen kwaliteiten. Paulus die vertrouwde erop. Die vertrouwde op zijn opleiding, op zijn enorme kwaliteiten, op zijn geld, op zijn aanzien. En weet je, ik wil je één ding heel dringend vragen. Werp het niet te snel van je weg en zeg, ik vertrouw op God. Want zo snel als iemand naar je werk grijpt en het onzeker wordt, dan zie je wat het vertrouwen op God waard is. Als er geldnood komt en je ziet, ik kom tekort. Of als vrienden je verlaten, zeg niet te snel, ik vertrouw op God. Zeg het niet te snel. Ik maak het zelf mee, soms. Dat ik voor de spiegel sta en dan denk ik, ben jij niet de voorganger van deze gemeente? Je valt me zo verrekte tegen. Ik val me dan soms verrekte tegen. Dat ik denk, ik had gedacht dat ik al veel verder was met mijn vertrouwen op God. Maar dan gebeurt er iets wat ik niet in de hand heb. En dan kan het op één slag kan het zijn dat ik slecht slaap. En denk van, en dan sta ik op en dan zeg ik, Heer, wil je deze hersenspinselen wegdoen? Ik wil op u vertrouwen, maar het komt steeds weer terug. Ik moet zo denken aan een prachtig voorbeeld wat Klaus Dieter. Ik denk dat het misschien wel 10 jaar geleden is, en dat heb ik me nooit, ben ik nooit vergeten, wat hij in een preek liet zien. Toen had hij een balletje van de kermis met een elastiekje. Je kent die balletjes wel. Die kun je zo weggooien. En die hangen aan een elastiekje. En die komen steeds terug. En toen ging het erover van werp uw bekommernissen op God. En dat doen we wel. We gooien. En dan hebben we het weer aan de hand. Zo werkt het bij mij tenminste. Ik gooi het op God. Maar het zit aan een elastiekje. Zo is het ook met het vertrouwen. Zeg niet te snel als ik je die vraag stel, waarop vertrouw je? Dan denk daar echt over na. Eerst, waar is je bekering op gebaseerd? Tweede, waarop vertrouw je? Vertrouw je op opleiding, geld? En het laatste waar ik echt zo mee wil eindigen is, als je echt die verbrokenheid kent en nederigheid van geest, dan is er een daadwerkelijke hunkering, dan is er een dorst in je leven om God en God alleen te ontmoeten. Dan is er een hunkering. En als die hunkering in je leven dan niet is, dan wil ik je echt vragen om ernstig met God in beraden te gaan. Dan moet een dorst zijn in je leven. Een dorst. Ik kan me echt niet voorstellen, het is wel een discipline die je moet hebben. En dat is namelijk, het begint ermee, één van de maatstaven, dat is dit woord. Hoe vaak heb je dat in de handen? Echt. Niet dat je het wettig moet, als wetgeving moet hebben en zeggen van, ik moet nu, morgen moet ik de Bijbel lezen, maar heb je dorst? Ik vond het zo prachtig dat Stefan die zei, een van de schoonzonen liet deze Bijbel aan een van onze kleinkinderen zien. En dan zei hij van, wat denk je aan Nathan, waarom dat deze Bijbel zo uitziet? Omdat opa er zo slecht mee omgaat of dat hij hem zo vaak leest? En toen zei hij, omdat hij hem zo vaak leest. Omdat hij hem zo vaak leest. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik zeg maar een leven zou leiden waarin het af en toe zou zijn. Kan ik me niet voorstellen. Dat is gewoon een dorst, een hunkering. Een hunkering. En natuurlijk is het zo dat ik begonnen ben met één keer in de 14 dagen. Eens de Bijbel te lezen. Als we Bijbelstudie hadden. Dat is 20 jaar geleden geweest. En natuurlijk kan het zijn dat je nu hier zit en je zegt, ik sla hem één keer in de 14 dagen op. Oké, dat is in ieder geval een begin. Maar als je over 3 jaar hier zit en je zegt, ik lees ook nog maar één keer in de 14 dagen. Dan is er echt iets mis in je leven. Echt. Echt. Dan moet je je afvragen, hoe komt het dat ik niet hunker? Hoe komt het dat ik geen dorst heb? Hoe komt dat? Dat heeft te maken met nederigheid en verbrokenheid in je leven. Laten we zo samen bidden en even stil zijn. Vader, ik wil zo bidden dat deze 3 vragen, dat die zo deze week in onze gedachtes en in onze stille tijd en in de ontmoeting met u en misschien met de ontmoeting met onze broers en zussen centraal zullen staan. Waarop is mijn bekering eigenlijk gebaseerd? Waarop vertrouw ik, Heer? Vertrouw ik echt alleen op u? En is er een dorst, een hunkering in mijn leven? Dat u ons leven daarop toetst. Dat we weten waar we staan. Ik wil u zo danken dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. En dat we niet uit ons eigen werk moeten doen. Dat we ons moeten gaan inspannen. Om iets te bereiken. Maar het is zo heerlijk om het te doen vanuit die hunkering naar die relatie met u. Dat u in ons leven komt en woont. En dat we omgang met u willen hebben, Heer. We leggen ons niks op. Maar we hunkeren om in die diepte in de relatie. Om daarin te groeien. Wilt u zo met ons zijn, Vader? Dat is mijn gebed. Amen.